Goedemorgen gemeente. Op deze tweede kerstdag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin ons eldpredikant dominee Horenaar uit Ermelo zal voorgaan. Voor de slotstand worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is de kerstcollecte bestemd voor het evangelisatiewerk van de IZB. En de tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we hartelijk bij u aan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen op bundel toonhoogte lied 74. Kom, verwondert u mensen. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wens u hier en jou in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Ook deze morgen belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die van generatie op generatie zijn trouw bewaart en nooit zal loslaten het werk waar zijn hand eenmaal aan begonnen is. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heiland en van de Heilige Geest. Amen. De apostel schrijft in de brief aan de Hebreeën van de Heere Jezus dat hij in alles aan zijn broeders gelijk moest worden. We vervolgen de dienst en gaan met elkaar zingen Psalm 111, de verzen 1, 2 en 5. Uit de avondzang zingen we het laatste, het zevende vers nadat wij ons geloof beleden hebben. En wij doen dat op de melodie van Psalm 134. Beleiden wij ook deze morgen ons geloof in die drie enige God met oude woorden, de geloofsbelijdenis van Nicea. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde en van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader en door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en mens is geworden, die voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag opgestaan is naar de schriften, opgevaren is naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en mede groot gemaakt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Bidden wij samen om de leiding van de Heilige Geest en de opening van de Schrift. Heb dank, Heere God, dat het feest nog lang niet is afgelopen. Dat het nu eigenlijk pas begint. Met de verwondering over dat kostbare geschenk wat u gegeven hebt, uw Zoon. Geboren als een kind, maar nu gezeten aan uw rechterhand. Wij prijzen uw heerlijke naam, dat wij geloven mogen in een wereld vol chaos en vol geweld, dat u de machtige bent, dat u alle macht hebt en dat u in Jezus, uw Zoon, duidelijk gemaakt hebt dat u de kwetsbaarheid van ons bestaan en de schuldigheid van ons leven niet uit de weg bent gegaan, maar dat u daar ten volle in hebt willen delen. Wij danken u dat wij daar ook vanmorgen over mogen nadenken. Laat ook dit uur vol zijn van uzelf en van uw liefde. Raak ons aan hier in de kerk. En ook als we thuis met elkaar verbonden mogen zijn. Geef ons een gezegend uur. In de naam van Jezus, uw Zoon, door de kracht van uw geest. Amen. Wij zingen nu Psalm 89, vers 3. Wij lezen vanmorgen het Kerstevangelie, zoals ons dat is overgeleverd door de apostel Paulus in de Filippenzenbrief, het tweede hoofdstuk, de eerste 11 versen. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Hier eindigt de lezing uit de Schriften. Wij willen vanmorgen op deze tweede kerstdag een streep zetten onder wat Paulus schrijft van Christus in Filippenzen 2 vers 7. En aan de mensen gelijk te worden. En aan de mensen gelijk te worden. Het thema voor de verkondiging van morgen is: Hij kwam bij ons. Heel gewoon. Wij gaan zingen. Ter inleiding op de verkondiging, Psalm 136. En ik stel voor om dat in wisselzang te doen. Vers 1 en 26 zingen we allemaal. En vers 2, dan beginnen de vrouwen. Vers 3, de mannen. 4 weer de vrouwen. 23 weer de mannen. Maar het refrein zingen we wel met z'n allen. Dus wel duidelijk zo. Psalm 136. 1, 2, 3, 4, 23 en 26. Direct na de verkondiging zingen we op toonhoogte nummer 94... wat u op de brief afgedrukt ziet. Hij kwam bij ons heel gewoon. Het oudste kerstlied, Gemeente van Christus. Kerstliederen zijn er genoeg. En bij iedereen bekend. En je hoeft er zelfs geen kerkganger voor te zijn en niet gelovig voor te zijn om ze toch mee te zingen. Het Stille Nacht wordt overal ter wereld ten gehore gebracht, in de kerk en in het warenhuis. Tussen de reclameboodschappen door en in de kroeg. En naast het Stille Nacht is het eveneens het De Heddertjes Lagen bij Nachten dat hoog scoort op de lijst van de meest populaire kerstliederen. Maar weet u nou wat het oudste kerstlied is? Nou ja, dat is niet zo moeilijk, zegt iemand. Dat is natuurlijk het Ere zij God, hè? De hemel heeft immers in de kerstnacht zelf de toon aangegeven door in de rauwheid van het leven Gods gloria te zingen. Dat is ook zo. En wij mogen ons door dat Gloria-lied van de engelen laten inspireren om precies hetzelfde te doen. Alleen, dan blijft toch de vraag, wat is nou het oudste kerstlied dat uit de mond van de gelovigen en vanuit het midden van de gemeente ten gehore wordt gebracht? En ja, daarvoor moet u toch bij Paulus zijn. Hij laat, terwijl hij in de gevangenis zit en terwijl hij zelf zijn leven niet langer meer zeker is, in een brief gericht aan de broeders en zusters in Filippi een kerstlied horen. En de hymne die over zijn lippen komt, wordt wel bestempeld als het oudste kerstlied. Het is in ieder geval een lied dat door de gelovigen uit de vroege kerk keer op keer werd ingezet. Een lied dat niets anders is dan één loflied op Christus. Er wordt wel eens gezegd dat in de brieven door Paulus geschreven eigenlijk weinig of helemaal niet gesproken wordt over kerst. En dat is ten dele ook waar. En het is ook te begrijpen en te verklaren. Omdat in de verschillende brieven aandacht wordt gevraagd voor de praktijk van het leven in het geloof. Er wordt uitvoerig ingegaan op de vraag hoe leven met Christus handen en voeten krijgt in het leven van elke dag. En daar was in de verschillende gemeenten ook schreeuwend behoefte aan. Maar als je goed luistert, dan kun je tot je grote verrassing soms ineens een kersthymne horen. Een hymne zo diep en zo rijk aan inhoud dat je alleen maar de conclusie kunt trekken, wat zou hij dan eigenlijk nog meer over kerst moeten zeggen? Want in die kersthymne is kort maar krachtig alles samengevat. En het is nog altijd waar dat de heilsfeiten zich gemakkelijker laten bezingen dan dat ze zich laten bepreken. Op verschillende plaatsen in zijn brieven begint Paulus daarom soms zomaar ineens een kerstlied te zingen. Hoewel, zomaar, er is altijd wel een aanleiding toe om dat te doen. Neem nou alleen maar dat bekende lied dat we hem horen zingen in 2 Korinthe 8. U kent immers de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm geworden is terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Maar ja, en dan begrijp je natuurlijk allemaal wel dat dat lied niet zomaar uit de lucht komt vallen. Dat dat door Paulus niet voor de aardigheid wordt ingezet. Het komt op uit de praktijk van het gemeente zijn. De aanbeveling van een collecte bestemd voor de armlastige broeders en zusters. Daarvan zegt hij niet, jullie moeten toch echt je verantwoordelijkheid verstaan. Jullie kunnen de hand niet op de knip houden. Het kan alleen maar wijzen op Christus. Op wat hij bezat en waar hij afstand van gedaan heeft voor ons. En als je daar eens op let en als je dat goed tot je door laat dringen, dan kun je niet anders dan de ander laten delen in de gave waarover jij zelf mag beschikken. Genade maakt gunnend en mededeelzaam. Ja, het is Christus die ons oog en hart doet hebben voor de ander die op mijn weg geplaatst wordt. En zo wordt ook in zijn brief aan de broeders en zusters in Filippi door Paulus niets minder dan een kersthymne ingezet. En dat is eigenlijk heel wonderlijk, want je zou eerder allerlei klaagzangen verwachten. Omdat hij vastzit en omdat de dood als een dreigend zwaard van Damocles boven zijn hoofd hangt. Maar het opmerkelijke is juist dat deze gevangenschapsbrief, want zo wordt de brief aan de Filippenzen wel genoemd, dat deze gevangenschapsbrief wordt gekenmerkt door blijdschap en vreugde. Oh ja, er is sprake van zorg. En de leden van de gemeente in Filippi mogen Paulus reden geven tot vreugde. Feit is wel dat de gemeente bepaald niet volmaakt is en dat ze functioneert buiten het paradijs. Want wat is het geval? Binnen die christelijke gemeente is sprake van oneenigheid. En in het vervolg van de brief roept hij Euodia en Syntyche ertoe op om eensgezind te zijn. Nou ja, het is eigenlijk net of je de berichten uit de kerkelijke pers leest. Als je zo hier en daar eens rondkijkt in de kerk vandaag en in de kerken en de berichten hoort wat er zich allemaal in de verschillende gemeenten afspeelt, dan is dat ook niet iets waar je altijd vrolijk en blij van wordt. Eensgezindheid, die is vaak ver te zoeken. En dan hoeven we niet naar de buren te kijken en dan hoeven we niet met de vinger naar een ander te wijzen. Laten we maar dicht bij huis blijven. Laten we maar in eigen huis blijven. We hebben toch onze handen al vol aan onszelf. We hoeven in bepaalde opzichten er maar voor uit te komen dat we van mening verschillen. En dan zie je gebeuren dat je ineens niet meer door één deur blijkt te kunnen. Oneenigheid. Nog geen eens over fundamentele zaken, maar gewoon over randverschijnselen. En we zijn geen van allen bereid om ze op te geven. Want we willen allemaal vasthouden aan ons eigen standpunt en we weigeren het hoofd te buigen. Het lichaam van Christus wordt van binnenuit door conflictsituaties en door uit de hand gelopen meningsverschillen afgebroken. En de gemeente van Christus verliest zo naar buiten toe haar geloofwaardigheid. Wat oneenigheid allemaal niet kan bewerkstelligen en wat vasthouden aan eigen gelijk niet voor desastreuze gevolgen kan hebben. Nou, zoiets gebeurde dus blijkbaar al in Filippi. En u begrijpt wel dat Paulus zo'n houding niet kan tolereren. Al zit hij zelf omwille van de naam van Christus in de gevangenis, hij kan niet nalaten om vanuit zijn stel deze problematiek aan de orde te stellen in een brief. Geloven is namelijk geen kwestie van de ogen sluiten voor de werkelijkheid. Of, nou ja, gewoon laat maar een oogje dichtknijpen. Nee, de zaken moeten boven tafel komen. Er moet over worden gesproken. En wat niet deugt, moet worden uitgeroeid. En dan is het heel opvallend dat Paulus vanuit zijn cel de boel niet probeert wat te sussen. Hij probeert het, om zo te zeggen, niet met de mantel van de liefde te bedekken door te zeggen, oh foei, wat gebeurde er bij jullie toch allemaal lelijke dingen. Zo gaan we toch niet met elkaar om als leden van Christus gemeente. Dat doet Paulus niet. Maar hij treedt ook niet hard op door fel van leer te trekken en door alle betrokken partijen flink onderuit de zak te geven. En hij geeft ook niet een advies om een mediator in te schakelen. En dat gebeurt bij ons vandaag de dag. Hè? Maar als er sprake is van forse oneenigheid en wanneer de verschillende partijen niet tot overeenstemming weten te komen, en dan in de gemeente van Christus wordt een bijzondere visitatie aangevraagd en in het bedrijfsleven wordt gezocht naar een bemiddelaar, een mediator. Dan vindt er hoor en wederhoor plaats en dan wordt er een plan van aanpak opgesteld. En zo wordt er gewerkt aan de oplossing van de problemen die ontstaan zijn en van de meningsverschillen die de partijen uit elkaar drijven. Gaat Paulus zo ook te werk? Of leest hij de broeders en zusters op genadige wijze de les? Nou, de apostolische aanpak is totaal anders. Hij gaat de onderlingen oneenigheid te lijf niet door zijn gal te spuwen, niet door terecht te wijzen, maar Paulus gaat zingen. Ja, dat gebeurt soms wel eens vaker bij oneenigheid, hè? Als er flink tekeer gegaan wordt, dat gebeurt in gezinnen ook. En die ander die denkt, nou, je klets maar raak. En die begint zachtjes te neurien en dan loopt hij weg. Bekijk het maar, denkt hij dan. Paulus begint, om zo te zeggen, ook te neurien. Paulus wil de zaak niet laten escaleren, maar Paulus wil de zaak in de juiste proporties terugbrengen. Neurien of zingen? Ja, nou kun je die ander daar natuurlijk ook helemaal mee op de kast jagen en woedend maken. Maar in zijn gevangeniscel is het Paulus die bezig met het schrijven van een brief van de broeders en zusters wel begint met zingen. Geen Jeremiades, geen ach en wee geroep, maar een kersthymne. Een lied waarin hij op verhoogde toon van Christus zingt. En Paulus treedt zomaar ineens op als evangelist, als vertolker van de blijde boodschap. Maar hij doet dat op een totaal andere manier dan bijvoorbeeld Lucas. Lucas vertelde het verhaal in de vorm van geschiedschrijving. En het geschiedde, en het geschiedde, en het geschiedde. Tot 3 keer toe lees je dat in Lucas 2. Maar zo doet Paulus het niet. En hij doet het ook niet op de manier van Matthäus. Want u weet, Matthäus legt de keer op keer de vinger bij de vervulling van de schriften. En Paulus gaat ook niet te werk als een stenograaf die allerlei korte notities maakt, die in steno doorgeeft dat het rijk van God nabijgekomen is. Dat was de manier waarop Marcus van zich liet horen. Je zou kunnen zeggen dat Paulus nog het meest aansluit bij de manier waarop door Johannes vorm werd gegeven aan het evangelie. Want u weet dat Johannes heel hoog inzet. Die begint in de eeuwigheid. In den beginne was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Om dan vervolgens te getuigen, het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond, heeft onder ons zijn tent opgeslagen. Paulus zingt dat Christus gekomen van al zo hoge op deze aarde is gekomen als een mens. Hij die deelde in de heerlijkheid van God, heeft zich vernederd en zich gehuld in het menselijk vlees. Dat zijn woorden die we allemaal kennen uit kerstliederen. Maar wie is ooit in staat om te doorgronden en te bevatten wat dat betekent? God van God ontdaan. Wie zal dat ooit verstaan? Daar kunnen wij met ons kleine mensenverstand gewoon niet bij. En wij zijn ook niet in staat om de diepte daarvan werkelijk tot op de bodem te peilen. Paulus leert ons vanmorgen om stil te worden en om gewoon maar met hem te gaan meezingen. Gewoon maar nazingen wat door de vroege kerk ons is voorgezongen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. Het is het oudste kerstlied. En de eeuwen door is het tot op de dag van vandaag altijd nieuw gebleven. En wie dit lied in wil ruilen tegen allerlei hedendaagse liederen, die heeft niet in de gaten dat zijn kerst dan goed mis is. Ja, uiteindelijk niets meer over van waar het in het evangelie om gaat. Christus die aan de mensen gelijk is geworden. Met kerst worden de rollen omgekeerd en wordt alles op zijn kop gezet. Christus heeft met de daad laten zien wat ootmoed, wat nederigheid is. Hij heeft in en met zijn leven op deze aarde laten zien wat eensgezindheid betekent. En hij heeft de oneenigheid radicaal ontmaskerd en hij heeft die met zijn eigen leven ook met wortel en tak uitgeroeid. Hij is aan de mensen gelijk geworden. Zo zingt Paulus zijn kersthymne. Hij, God uit God, zoals we het beleden. Licht uit licht. Hij is geworden wat wij zijn. Hij van wie gezegd kan en mag en moet worden, sprekend zijn vader. Een selfie van God, noemde in de nachtmis de voorganger het. Een selfie van God, sprekend zijn vader. Hij heeft zijn goddelijke heerlijkheid afgelegd en is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Al is hij wel voor ons tot zonde gemaakt. Nou, wie kan dat bevatten? Hij heeft zichzelf ontledigd, vernietigd, zich helemaal leeg gemaakt. Ver van de troon der tronen en 's hemels heerlijkheid wilt ge onder mensen wonen, der mensen broeder zijn. Hij kwam van al zo hoge op deze aarde neer, niet met macht en majesteit. Er was geen sprake van rode lopers en militaire ereescorters. Het ceremonieel eerbetoon bleef achterwege. En er was geen sprake van indrukwekkende toespraken tijdens galadinees. Hij kwam bij ons, heel gewoon. De Zoon van God, als mensenzoon. Alle klemmer en klitter. Daar is met kerst en daar is binnen de gemeente van Christus geen plaats voor. De boel wordt op zijn kop gezet. De bezem gaat er doorheen. Bekeer je. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De koning is in ons midden. Laten we daarom diep in het stof aanbidden. Hij is aan de mensen gelijk geworden. Hij die de Heer van de wereld is, die hemel en aarde tot zijn domein bezit. Hij is midden onder ons als één, die zich niet laat gelden, die niet op zijn strepen gaat staan, maar die de gestalte van een slaaf aanneemt en die tegen ons zegt: om u te dienen. Uw dienaar te allen stond. Zo is nu Christus, van wie de apostel in zijn kersthymne zingt. Hij heeft zich ontledigd, zich ontdaan van de heerlijkheid die hem van huis uit eigen was. Zoals je oude vieze kleren uittrekt en een nieuwe outfit aantrekt. Zo heeft Christus zich ontdaan van de heerlijkheid waarin hij van eeuwigheid af mocht delen. Ik moet denken aan een woord van Luther. Luther kon het altijd zo kernachtig zeggen. Luther zei: hij is geworden wat hij niet was. Opdat ik zou kunnen worden wat ik niet ben. Hij kwam bij ons heel gewoon, als mensenkind, in al zijn kleinheid, in zijn zwakheid en gebrokenheid. Hij kwam midden in het duister van de Godverlatenheid, om ons zo genadig de hand te kunnen bieden, Daarom zongen we die psalm ook, psalm 136. Die in onze lage stand ons genadig bood de hand. De hand van de verzoening. De hand van de redding. De hand van de bevrijding. Maar ook de hand van de vertroosting en van de bemoediging. In die oude kersthymne wordt door Paulus gezongen van de wonderenruil die heeft plaatsgevonden. Christus nam mijn armoede, mijn zonde, mijn schuld op zich. En hij gaf mij zijn rijkdom. Namelijk de vergeving van al mijn zonden. Eeuwige vrijspraak. Aanneming tot kind van God. Dat oude kerstlied maakt mij stil voor God. En dankbaar en blij neem ook ik deze oude kersthymne op de lippen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. We zongen niet voor niets helemaal aan het begin van de dienst. Komt, verwondert u, Heer, mensen. Ziet hoe dat u God bemint. Ziet die het woord is zonder spreken. Ziet die vorst is zonder pracht. Heer Jezus, God en mensen die aanvaard hebt, deze staat. Hij kwam bij ons heel gewoon. In België vond in de vorige eeuw een vreselijke mijnramp plaats, waarbij tal van Belgen de dood vonden. En de toenmalige koningin Astrid besloot om een bezoek te brengen aan het rampgebied. Om de zwaar geteisterde vrouwen en kinderen op te zoeken en zo mogelijk te troosten. Nu was die koningin Astrid een hele knappe verschijning. En ze zag er altijd tot in de puntjes verzorgd uit. Alleen dit keer kleedde ze zich in de eenvoudige en schamele kleren die ook de vrouwen van de mijnwerkers droegen. Ze was, om zo te zeggen, tijdens dat bezoek één van hen. Ze sprak niet veel, maar ze was er voor die vrouwen en kinderen. Ze was één met haar diep getroffen landgenoten. En zo was ze tot steun. Later werd door het volk gezegd: wij vonden onze koningin nooit zo schoon. Ze was één met hen, solidair in de wanhoop en in het verdriet. Ze stuurde niet een boodschap, liet via de media niet van zich horen. Nee, ze kwam zelf. Is dat niet de boodschap van het evangelie, bezongen door Paulus in die oude kersthymne? God geeft ons vanuit zijn hemelse heerlijkheid niet allerlei goed bedoelde adviezen. God kijkt niet toe hoe het op zijn aarde met zijn mensenkinderen gaat, om vervolgens het hoofd te schudden dat het zo'n puinhoop is. Nee, God is in Christus zelf gekomen. En hij is aan ons mensen gelijk geworden. Midden in onze verlorenheid en midden in onze radeloosheid. Dieper kon hij niet komen. Maar daarom zijn er voor hem nu ook geen hopeloze gevallen meer. Hij is de mensen gelijk geworden. Het geslacht van Adam. Niemand uitgezonden. En daar heb je de rijkwijde van het evangelie. Hij is aan de mensen gelijk geworden. Is er dan niet alle reden om die oude kersthymne te blijven zingen? En is er ook niet alle reden om de oneenigheid voorgoed te begraven en elkaar de broeder en de zusterhand te reiken? Wij zijn immers leden van dat ene lichaam waarvan Christus het hoofd is. Aanvaard daarom elkaar, zoals Christus u aanvaard heeft. Hij die bij ons kwam, heel gewoon. De Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. Zie, onze God, de koningknecht, hij heeft zijn leven afgelegd en zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefde en kracht. Wij willen worden als hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie is er nederig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. Gloria in excelsis Deo. Amen. Laten wij u bidden. Heer onze God, zo hoog verheven en zo diep vernederd. We zongen dat we willen worden als Gij. Maar wij beseffen dat wij in de gebrokenheid van dit bestaan niet ver komen. En dat wij zonder U, Heer Jezus, al helemaal nergens zijn. Daarom danken wij U, Heere God, dat U ons in Christus aanziet en aanvaardt zoals we zijn, met alle falen en feilen, met alle schuld en zonde. En dat we dat mogen vieren op dit feest van Kerst en elke dag van ons bestaan. Heere Jezus, ga ons voor deze wereld door. En doe ons U volgen op Uw schreden. Neem ons met U mede. Leid ons aan Uw hand naar het vaderland. Amen. Uw gave mag U geven. En wij zingen daarna ons slotlied Psalm 146, vers 1.
Ontvang de zegen van God en gaat als gezegende mensen heen in vrede om tot zegen te zijn. De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus, nu en tot in eeuwigheid. Amen.